Hebreeën 11 vanaf vers 6. Iedereen heeft het. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem, God, welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. En dan vers 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Tot zover. Niet zo verbaasd kijken, hè? Ik lees het gewoon twee keer voor. Meer is het niet. Het is een hele belangrijke tekst. Nou, ik ken natuurlijk allemaal Hebreeën 11. Dat gaat echt over geloof. En over de geloofsgetuigen en de wolk van getuigen. Het is een opsomming van hoeveel geloof er is geweest, ook al in het Oude Testament eigenlijk. En het geeft ook een definitie van wat geloof is. En vanmorgen wil ik het met jullie hebben over het feit, hoe denken we eigenlijk over God? Op basis ook van Hebreeën 11 vers 6. Want op basis van wat jij denkt, wat ik denk over God, dat maakt uit of ik hem geloof en of ik hem vertrouw. Dus vanmorgen wil ik het hebben over geloof en vertrouwen, wat het verschil daartoe is. En hoe het ook ons zou kunnen helpen om, want het is soms goed om te weten van, maar waarom denk ik nou zo over God? En waarom kan ik er niet soms het geloof vatten of soms het vertrouwen hebben dat nodig is om te overwinnen? Het is geen voorschotje op dinsdag overigens, maar het is wel een heel belangrijk onderdeel, een belangrijk onderwerp. Als Jezus hier op aarde wandelde, dan sprak hij altijd in gelijkenissen. En die gelijkenissen hadden, was tweeërlei. Aan de ene kant zegt de Heere God, van, hij spreekt in gelijkenissen, volgens mij staat dat ook al in het Oude Testament, opdat de mensen het niet zullen verstaan. Sommige mensen dan. Aan de andere kant is het de enige manier om uitdrukking te geven wat het Koninkrijk Gods inhoudt. En een van die gelijkenissen is de gelijkenis van de talenten. En die gelijkenis geeft heel goed weer van hoe tegen God wordt aangekeken. Ik zal het in heel kort zal ik het vertellen, want ik wil niet dat die hele gelijkenis eigenlijk behandelen. Maar het geeft namelijk een goed beeld van mensen die werkelijk geloven. En dan zie je ook dat als ze de talenten ontvangen, dat in deze is dat geld. Bij ons is het dus capaciteit. Hè? Als we zien, iemand heeft een talent, dan denk je niet aan een gewicht aan goud of zo, iets dergelijks. En dan zie je dus dat er twee zijn die de talenten van God hebben ontvangen en daar onmiddellijk mee aan de slag gaan. En dan dienen ze hun Heer met alles wat ze hebben. Ze zijn ook heel, heel blij als ze terugkomen en zeggen, kijk, u heeft dit gegeven, we hebben het verdubbeld. En dan zit er één tussen, één dienstknecht, één slaaf, die heeft een heel ander beeld van zijn Heer. En dan staat er, nu kwam ook hij die de ene talent ontvangen had en zeide, ik wist van u, dat wel hè, hij denkt het niet, hij wist het, hij weet het, dat u een hard mens zijt, die maait waar gij niet gezaaid hebt en die bijeenbrengt van plaatsen waar u niet hebt uitgestrooid. Hij zegt tot zijn Heer, in dit geval gaat het eigenlijk om God, hij zegt, eigenlijk bent u een dief, u bent een hard mens, nou ja, God is natuurlijk geen mens, maar u maait waar u niet gezaaid hebt. Met andere woorden, je zit bij de buurman, zit je eigenlijk op zijn akker, zit je te maaien. Je bent een dief. En hier heb je het talent wat je me gegeven hebt en wees er maar blij mee. En misschien zeg je gewoon, maar Walter, dat kan toch niet zo zijn dat wij ook zo denken. En toch moeten we daar vooruit kijken. Wat voor, hoe zal ik het zeggen, hoe denken we over God? Wat voor beeld hebben we hem eigenlijk? Als we nou tot hem komen, dat staat hier ook, dan moet je geloven dat hij bestaat. Dan zeg je, nou Walter, dat geloof ik nog wel. Oké. Okay. Maar dat hij ook een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Is dat ook, komen we ook zo voor zijn aangezicht? Als we dan voor zijn aangezicht komen, denken we dan ook van, we vragen hem wat, je mag van alles aan hem vragen. En krijg ik dan ook datgene wat ik vraag? En als je dan denkt, nou ik moet wel even afwachten of hij dat eigenlijk wel wil. Want misschien wil hij toch wel dat ik lijd. Of misschien heeft hij toch wel een beetje een hekel aan me. Of ik heb wat verkeerde dingen gedaan en nou is hij niet meer blij met me. Dus zal hij me wel geven wat ik hem vraag? Als je zo over God denkt, dan betekent het ook dat je hem niet kent. En dat je dus eigenlijk, zegt de Bijbel, van je kunt hem niet welgevallig zijn. En je mag eigenlijk ook niet bij hem komen. Want als je tot God komt, dan moet je geloven, met de nadruk op moet, dat hij bestaat en een beloner is. Hij wil jou en mij belonen. De vraag is dat, en die vraag moeten we onszelf stellen, is dat ook zo? Geloof ik ook, als ik voor God kom, dat hij het goede met mij voor heeft? Dat hij echt van mij houdt? Dat hij er naar uitziet als ik voor zijn aangezicht kom? Want dat wil hij ook, hè? Het is, soms zegt God ook, kom voor mijn aangezicht. En dan heeft, één keer heeft de Heer dat tegen me gezegd, omdat ik zonde had gedaan. En toen zei hij, kom voor mijn aangezicht. Nou, dan moet ik komen voor zijn troon van genade, maar tegelijk ook kom ik voor zijn rechterstoel, want het is dezelfde stoel. Maar hij wil dus dat ik bij hem kom. In wat voor omstandigheid dan ook. Het zij dat ik zonde heb gedaan, dan moet ik dat belijden. Het zij dat ik voor zijn aangezicht kom, omdat hij een beloner is. Voor wie hem ernstig zoeken. En ik vind het wel zo grappig. Het is maar één zin, hè, in Hebreeën 11. Maar er staat zoveel in. Dat staat er dus, hij is niet alleen maar een beloner. Hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Dus als je voor zijn aangezicht komt en je wil wat van de Heere God hebben, is dan je instelling dat je hem ernstig zoekt? Of wil je alleen maar wat hebben van hem? Hoe zie je God? Ik zeg wel eens een keer van, God is geen febo-automaat. Hè? Je gooit de euro van dankzegging in de gleuf en je krijgt de kroket die je wilde hebben. Het gaat erom dat God je alles en op mij alles wil geven als ik hem ernstig zoek. Dus ik zoek niet alleen maar iets van hem te ontvangen. Maar wat hij zoekt is dat ik ernstig bezig ben om hem te zien en hem te ontmoeten zoals hij is. Ik geloof dat ook in de psalmist is gezegd van, nou, we hebben de eeuwigheid nodig. Maar we kunnen nu alvast oefenen hoor. We kunnen nu alvast oefenen om hem te zoeken en ernstig te zoeken om te weten van, ja, maar wie is God nou eigenlijk? Dat is de vraag die wij ons ook moeten stellen. Als ik nou, ik ken de Heer nu geloof ik 52 jaar. In de loop van de tijd ben ik de Heere God, heb ik hem beter leren kennen. Ken ik hem nou zoals hij precies is? Nee, natuurlijk niet. God is zo ontzettend groot. Maar er zijn aspecten van God die in de Bijbel staan, die wij wel degelijk moeten weten. We kunnen niet straks voor zijn aangezicht komen en zeggen, ja, moet u zorgen, we hebben echt de eeuwigheid nodig om u te kennen hoor. Dus u moet me niet kwalijk nemen dat ik u nog niet zo goed ken. Je kent hem, je leert hem kennen omdat je hem ernstig zoekt. Je leert hem kennen omdat je van hem bent gaan houden. En juist datgene, dat laatste wat ik zeg, dat je van hem bent gaan houden, dat maakt dat je God leert kennen. Als je voor zijn aangezicht komt omdat het iets is wat je aangeleerd is, van nou ja, ik kom voor Gods aangezicht, dat is nou eenmaal zo, en ik ga bidden. Geloof nou maar niet dat je hem dan echt leert kennen. Dat kan dus niet. Pas als je hem ernstig zoekt, als je bezig bent om alle facetten van wie en wat hij is, om dat te onderzoeken, dan pas, want let wel, de Heer zegt ook, wie zoekt die vindt, dan zul je God leren kennen. En dan moet je hem kennen dat hij een beloner is. Dan moet je hem kennen dat hij van je houdt. Dan moet je hem kennen dat hij geen kwade bedoelingen met je heeft. Ik moet denken aan Jeremia 29, dan zegt de Heere God, ik heb goede gedachten over u voor een goede toekomst. Hij heeft dus niets kwaads in de zin naar ons toe. En er staat ook, hij begeert de geest die hij in ons deed wonen met jaloersheid. Nou, sommige mensen zeggen, ja, maar God is toch niet jaloers? Natuurlijk is hij een jaloers God. Dan zeg maar wel dat het is een zonde jaloers zijn, maar hij begeert datgene wat hem toekomt, wat zijn eigendom is. Dus daar is niks mis mee. Dus hij begeert ons heel erg. Hij wil zo graag dat wij voor zijn aangezicht komen, dat we hem lief hebben, dat we hem zoeken, dat we in alles zijn wil doen. Dat is wat hij dus ook wil. De vraag is natuurlijk, waarom zou hij dat willen? Dat komt omdat hij van ons houdt. Dat is maar één antwoord op, maar omdat hij van ons houdt. Hij houdt ongelooflijk veel van ons. En dit is ook wat we ons moeten realiseren, dat hij zo'n God is. Hij houdt echt van ons. Als je van iemand houdt, heb je dan kwade dingen in de zin? Zoek je dan iemand verderf? Nee, natuurlijk zoekt hij dat niet. Ik kan me ook werkelijk irriteren en ergeren aan het feit dat sommige mensen zeggen van, nou ja, dat God dan maar het geloof onthoudt aan mensen zodat ze verloren gaan. Dat is niet zijn wil. Er staat van zijn wil, dus het goede, welgevallige en volkomene. Daar is niks mis mee. Hij heeft ons werkelijk lief. Als nou staat dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, waarin hij dus uitdrukt hoeveel hij van ons houdt, hoe kunnen we dan beweren dat hij het kwade met ons voor heeft? En dat hij ons verderf zoekt? Dat is niet wat hij wil. Kan God ons verderven in de hel? Natuurlijk kan dat. Als iemand dus werkelijk de ongerechtigheid doet en daaraan blijft vasthouden, die daar niet van afwijkt, en ondanks dat hij die waarschuwingen heeft, op die weg blijft gaan, dan kom je op die plaats, dus de poel des vuurs. Het is een andere benaming daarvoor. En dan ben je ook verloren. Maar dat is een gevolg van zijn gerechtigheid. Hij is ook een God van gerechtigheid. Hij vergeeft ook niet zomaar. Het kostte het leven van zijn zoon. En dit is iets wat we heel goed moeten weten. God houdt van ons, maar hij is geen Sinterklaas. God houdt van ons en hij zoekt het goede van ons. Maar hoe zit het dan met ons? Zoeken wij het goede, het welgevallige en het volkomene? Zoeken we werkelijk zijn wil? Zijn we werkelijk erop uit om hem dienstbaar te zijn en hem zijn wil te zoeken in alles? Want we moeten niet vergeten, als er staat dat we zijn wil moeten zoeken, dat zegt God niet omdat hij zegt, jongens, ik ben God, ik weet niet of jullie het weten, dus jullie moeten gewoon doen wat ik zeg. Dat is niet wat God bedoelt. Want het heeft te maken met het feit dat zijn wil doen altijd het goede uitwerkt. Daarom zegt hij dat. Als wij buiten God omgaan, dan gaan wij dus onze wil doen en dat is nooit goed. Dan krijg je dus wat men zegt, willekeur. En dan gaat het dus naar de mate van goedheid of slechtheid zoals je bent. Dus daarom moeten we zijn wil zoeken, omdat dat altijd het goede uitwerkt. Zo wil God ook dat wij leven. Dat we werkelijk zijn wil doen. En kijk eens in je hart, ben je daartoe bereid om zijn wil te doen? Ik geef toe, het is heel vaak haaks op wat jij wil. Dat is zo. Maar dat komt omdat jouw wil niet volmaakt is. Dat komt omdat jouw wil niet goed is. Het kan zijn dat je egoïstisch bent. Dat je alleen maar iets voor jezelf wil hebben. Daar kom ik straks ook op. Jacobus zegt van, je wil iets doorbrengen in je begeerte. Als dat zo is, dan is jouw wil dus is gecorrumpeerd. Maar zijn wil is volmaakt. Dat is ook wat God wil. Als we kijken naar deze gelijkenis van die luie en onnutte slaaf, dan zie je dus dat hij een beeld heeft van God wat volstrekt niet overeenkomt met wat het eigenlijk is. En als hij dat dus zegt tegen zijn heer, hij zegt eigenlijk van, je bent een hard iemand en je bent een dief. Je gaat maaien op de akker van je buurman en je oogst is eigenlijk datgene wat je buurman toebehoort. Dan zegt die heer helemaal niet, ja dat is helemaal niet zo hoor. Hier zegt het ook niet. Want hij zegt op een gegeven moment, hier hebt u het uwe. En dan de reactie is van, maar als je dan weet dat ik zo ben. Dus hij ontkent het niet, hè. Stel, hè, je weet dat ik zo ben. Dan had je toch met dat mijne, wat van mij is, daar had je wat mee moeten doen. Want dat erkent die luie slaaf wel. Hij zegt, ik weet dat dat van u is, hier heb je het weer terug. Nou, zo kunnen we niet voor God staan. Dit is een van de belangrijkste, zal ik het zeggen, gelijkenissen die Jezus geeft. Omdat het zo goed tot uitdrukking komt wat er ook onder de kinderen God soms leeft. Er zitten altijd weer mensen tussen die een verkeerd beeld hebben en dat verkeerde beeld uitdragen en God veroordelen. Vanwege het feit dat ik boeken schrijf en ook nog lezingen houd, is het natuurlijk, kijk ik altijd even rond wat er allemaal op internet zit. En als je dan ziet hoeveel mensen zo denken. Hoe ze zo over God denken. Eigenlijk is God, je moet hem maar vergeven wat hij doet. Misschien zeg je altijd, dat is wel heel raar. Ik heb het meegemaakt dat ik iemand eens een keer hoorde bidden, gelukkig niet in onze gemeente. God, ik vergeef het u. Dus ik tikte die even op de schouder, die persoon. En wat moet God jou, wat vergeef jij God eigenlijk? Nou, dan komt er allerlei rottigheid die hij heeft meegemaakt. En dat is allemaal de schuld van God. Maar God, maar hij is zo goed, hij vergeeft het God wel. Het beeld wat zo iemand heeft van God, dat is zo ontzettend gecorrumpeerd. Dat mag niet in ons leven voorkomen. En toch weet ik, dat heel veel kinderen Gods hiermee worstelen. Niet dat ze van nature zeggen van God is slecht of zo, maar zich voortdurend, en dat meen ik echt, voortdurend zich afvragen, waarom overkomt mij deze dingen? Waarom doet God daar niks aan? Kom ik straks ook even op. Ook daar zegt Jacobus wat van. Hè? Je hebt niets, omdat je er ook niet voor bidt. Maar goed, dat komt straks nog even. Maar we moeten niet zo zijn als deze luie en onnutte slaaf. En ik geloof dat niemand die hier zit zo is als die is. Maar waar ik wel voor waarschuw is, pas op als je God als het ware gaat veroordelen. Dat geeft ook aan dat je hem niet echt kent. Als er dingen in je leven komen waar je absoluut niet blij mee bent, waar je moeite hebt, waar je mee worstelt, en dat heeft iedereen hoor, gaan je gedachten dan uit van waarom doet God daar niks aan? Die vraag moet je jezelf stellen. Zorg ervoor dat je niet handelt zoals die luie en onnutte slaaf. Dus ik herhaal even, het beeld wat je van God hebt, de manier waarop je over hem denkt, dat bepaalt of je in hem gelooft en hem vertrouwt. Nu hebben we het vaak over geloven en vertrouwen, maar het zijn geen synoniemen. Het overlapt elkaar deels. En daar wil ik het toch even over hebben, om even aan te geven waar de scheidslijn ligt tussen geloven en vertrouwen. Als we kijken naar geloven, dus hetzelfde Hebreeën 11, kun je dat lezen, dat betekent ook dat je geestelijk inzicht hebt. Want dan staat er, of het geloof is nu de zekerheid van de dingen die je hoopt, lijkt tegenstrijdig, hè? De dingen die je hoopt en het bewijs van de zaken die je niet ziet. Nou, hier kom je niet mee weg bij een rechtbank, dat kan ik je wel zeggen. Dat kan dus niet. Maar de zekerheid van de dingen die je hoopt. Dingen die je hoopt zijn dingen die in de toekomst moeten gebeuren. En het geloof geeft de zekerheid aan die hoop. He, als wij zeggen van, we ontvangen het eeuwige leven, hebben we dat eeuwige leven al? Nou ja, in principe moeten we dat nog krijgen. Maar dat geloof geeft daar de zekerheid aan. En, door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand is gebracht, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. En ik heb het wel eens vaker gezegd, maar ik zeg het u nog een keer. Dit is tegengesteld aan wat atheïsten geloven. Atheïsten zijn geloven in het naturalisme en het naturalisme, zeg maar. Alles wat er is, is ontstaan uit natuurlijke processen. Nou, hier niet. Dat is geen natuurlijk proces, dat is een geestelijk proces. Het is ontstaan door het woord van God, wat niet zichtbaar is. Als het nou, dit is geloof, hè? Maar wat is dan vertrouwen? En het is niet zo heel vaak dat ik iets neem waarvan ik zeg van, hé, dan ben ik het helemaal eens uit internet, want het zit meer rotzooi dan dat er goede dingen zijn. Maar ik vond inderdaad op internet iets heel moois over vertrouwen. Als je vertrouwt op een persoon, geloof je dat die het beste met je voor heeft. Op basis daarvan ben je bereid om afhankelijk te zijn van die persoon. Nou, ik vind het een fantastisch iets. Zijn wij bereid om God te vertrouwen en ook afhankelijk van hem te zijn? Dat kan je alleen maar als je iemand volledig vertrouwt. Dat is dus niet geloof. Het overlapt elkaar, ik geef toe, het overlapt elkaar, maar dat is het vertrouwen. Het vertrouwen heeft te maken dat je vindt dat die andere persoon, in dit geval dan God, dat die betrouwbaar is. Dat die het goede met je voor heeft. Dat staat hier, weet je, het beste met je voor heeft. Het is niet eens het goede, het is het beste. Het is nog de overtreffende trap. En dan ben je bereid om afhankelijk te zijn van die persoon. Zal God dat ook willen, dat wij afhankelijk van hem zijn? Weet je, dat de basis is, even gaan we daaraan voorbij, maar we dienen dus afhankelijk van hem te zijn. Heeft vervelende consequenties voor je, als je afhankelijk van hem bent. Betekent dus dat je niets meer uit jezelf doet. Als je een groot ego hebt, dat ga je niet doen. Dus ben je bereid om alles in zijn hand te zetten. Dat kan zijn, dus betekent, als je hem niet vertrouwt, dan gaat het dus niet lukken. Het kan zijn dat je zegt, ja, maar ik heb heel veel dingen die ik toch zelf wil realiseren in deze wereld. Gaat dat ook niet lukken. En in alles wat God wil, is niet alleen maar dat hij gerechtigheid voorbrengt, of dat hij ons lief heeft. Maar wat hij wil is dat hij zijn kinderen eigenlijk oproept om hem helemaal te vertrouwen en alles in zijn hand te leggen. Maar op dat moment heb je de regie uit handen gegeven. Ben je bereid de regie uit handen te geven? Je hebt dus geen controle meer. Als je een controlefreak bent, dan wens ik je veel succes, gaat dat niet lukken. Ben je bereid om hem afhankelijk van hem te zijn en hem helemaal te vertrouwen? Dit is ook wat de Heere God ons oproept, broeders en zusters, om te doen. Waarom zegt hij steeds tegen ons, bid voor elkaar thuis, ook thuis. Bid veel, bid voor anderen. Als je bidt, stel je afhankelijk van God. Je verwacht het van hem. Bidden, ik heb wel eens vaker gezegd, is, wat sommige mensen zeggen, praten tot God is onzinnig. Bidden betekent je afhankelijk opstellen van God, dat je het van hem verwacht. Dat is wat God ook wil. Ik zag een andere definitie op internet, daar moest ik een beetje om lachen. Ik zal hem wel vertellen hoor, maar ik vond hem wel grappig eigenlijk. Die ene, die is gewoon waar, hè? Want het is ook, heeft ook betrekking op God en dat je bereid bent of je afhankelijk te stellen van God. Maar dat, het luidt als volgt, als je vertrouwen hebt, hoef je niet de hele trap te zien om de eerste stap te zetten. Vond ik ook een hele leuke. Niet meer dan dat hoor, wat een leuke. Het is een, ik heb wel eens een keer meegemaakt dat iemand, er werd een beeld van iemand gezien die zich had opgesloten in een hut. En er werd gezien dat voor die deur waren van die haken en die haken was een balk geplaatst, wat die persoon zelf ook gedaan. En het moest in geloof die balk wegdoen en de deur openen. En die persoon die schrok geweldig, want ze keek over die drempel en zag een diepe ravijn die er niet was overigens. Dus die eerste stap is heel erg belangrijk die je doet in het geloof. Als je niet gewend bent om werkelijk op God te vertrouwen en te geloven, is die eerste stap ontzettend moeilijk. Je ziet een ravijn die er niet is. Die is er niet. En toch zie je hem. En dan vind ik deze wel leuk. Van als je weet dat die trap er is, dus misschien wel een hele grote trap, dan is het eigenlijk voldoende dat je die eerste stap neemt. Daar is ook wel geloof voor nodig. En misschien zeg je, goh, wat is het toch vreemd dat iemand dan denkt dat daar een kloof is. Heel veel kinderen gods hebben daar last van. Om werkelijk op God te vertrouwen, te geloven ook, dat als ze die stap maken in het geloof, dat het geen leap in the dark is. Het is geen stap in de duisternis. Het is een zekerheid. En de eerste keer dat je dat doet, is de moeilijkste. Want je moet dus je ongeloof overwinnen. Maar doe dat ook. De weg van de Heere God is verbonden aan je afhankelijkheid van hem. En niet van wat jij meent te zien. En niet door je ongeloof. Want door je ongeloof zie je dus verkeerde dingen. Ik heb beloofd dat ik er even op terug zou komen op sommige dingen. En dat heeft te maken met Jacobus. En hij zegt, je ontvangt niet omdat je niet bidt. Waarom zou je niet bidden voor iets? Kennelijk verwacht iemand iets te ontvangen, maar hij bidt er dus niet voor. Tenminste, zo lees ik het. Weet je, dat komt door het feit dat je denkt, God moet het me geven. Hij behoort het me te geven, maar je bidt er niet om. Je stelt je niet afhankelijk van hem. Je ontvangt ook niet gewoon omdat je niet bidt. Je vraagt er ook eigenlijk niet om. Je eist het van hem van, eigenlijk bent u het wel verschuldigd om mij te geven. Jullie kennen allemaal de geschiedenis van Hiskia. Hè? Dan zie je dus dat hij ernstig ziek wordt. God zegt, maak alles op orde, want je gaat sterven. En wat doet hij? Hij gaat huilen. Hij keerde zijn gezicht naar de muur, staat er dus. Je bent van bij de muur kennen. En hij ging huilen en zegt, God, kijk eens wat ik allemaal voor u heb gedaan. Zegt God, ik ben bereid om, omdat je zo bent geweest, zal ik je 15 jaar extra geven. Is dat je afhankelijk stellen van God? Dus een beroep doen op jezelf. Heel gevaarlijk. Maar hier gaat het om, je ontvangt niet omdat je denkt dat je recht op hebt. Eigenlijk zei Hiskia dat ook. Ik heb er eigenlijk wel recht op. Hij ontving wel, maar je moet je voorstellen. Hè? In de geestelijke wereld is het zo. Als je dingen doet die goed zijn, die God ook wil, dan ontvang je ook loon. Dat is ook gewoon zo. Maar als je de eer van mensen zoekt, of je eigen eer, dan ontvang je ook dingen hier in deze wereld en dan heb je je beloning al ontvangen, maar je geestelijke beloning ontvang je niet. Dus Hiskia heeft heel veel verspeeld. Hij heeft heel veel verspeeld omdat hij een beloning wil in deze natuurlijke wereld, namelijk langer leven, vanwege het feit dat hij, volgens zijn eigen zeggen, goede dingen heeft gedaan voor God. Maar even terug op wat Jacobus zegt. Is iemand die er dus helemaal niet voor bidt, vraagt God niet, maar vindt eigenlijk wel dat God iets moet doen. Kijk eens in je hart, heb je dat ook wel eens? Dat je zegt, nou ja, ik vind dat God het toch wel moet doen. Staat er soms in zijn dienst en moet kijken wat voor een ongemak ik heb. Of ik heb weet ik veel wat. Ga je zo tegenover God staan? Vind je dan dat hij het dan wel moet doen? Dat zou ik niet doen. Dus je ontvangt niet of omdat je niet bidt. En eigenlijk had hij erachter moeten zetten omdat je vindt dat je het toch wel moet krijgen. En je kan ook, je ontvangt ook niet omdat je dat in je wereldse begeerte wil doorbrengen. Nou, dat zal niet wereldse bij, maar in uw begeerte. Nou, en er zijn ook goede begeerten. Laten we het even wel wezen. Er zijn hele goede begeerten. Maar hier gaat het dan zeg ik ook, het zijn wereldse begeerten. Dat zie je onder heel veel christenen. Dat ze zeggen, nou, we willen rijk worden. En sommigen brengen ook een evangelie van rijkdom, van voorspoed. Dat is niet het evangelie van het Koninkrijk God. Helemaal niet. Het heeft er niets mee te maken. Als je ziet hoe Paulus leefde, hij zegt, ik weet het wel om overvloed te hebben. En ik weet ook wat het betekent dat ik tekort heb. Dus God belooft ons niet in deze wereld dat we rijk zijn. Mogen we niet rijk zijn? Natuurlijk wel, dat is prima. Je moet niet vergeten dat Abraham, de vader der gelovigen, dat was hier een rijke herenboer was dat. Hij had heel wat personeel. Ik geloof dat hij een legertje vormde van 318 mensen of zo. En dat waren dan mensen die dus, er waren de kinderen en de vrouwen natuurlijk niet bij. Kun je nagaan, hij was heel erg rijk. Mag. Als we kijken naar Job. Dat is een uitdrukking, hè? Zo rijk als Job. Geen reactie, hè? Geen arm als Job, zeggen ze altijd. Maar die man die was rijk. Hij is even arm geweest, dat klopt wel. En daarna was hij weer rijk. Aan alles. Zelfs aan kinderen. Als je dat tenminste als rijkdom beschouwt. Okay. Maar goed, dat even terzijde. Begrijp je dus dat zijn mensen van geloof. Die de proef hebben doorstaan. Ze waren rijk, dat kan. Maar het is dus heel vaak van mensen die hunkeren naar rijkdom, die vervallen dus in heel veel kuilen. Ze zullen in heel veel kuilen vallen. God heeft ons dat niet beloofd. Dus bid niet om rijkdom. Bid niet om weet ik veel wat. Maar wees nederig. En je mag alles aan God vragen. En dat zal je geworden, staat er ook nog. Maar er is wel een voorwaarde aan verbonden. Namelijk als je in alles zijn wil zoekt. Want op het moment dat je dat niet doet, dan ga je dus inderdaad dingen vragen die te maken hebben met je begeerte. Kijk, als je iets wil hebben, de Heer zei laatst tegen mij van Walter, strek je er naar uit. Ik was wel blij met het woord, want ik had nog niet helemaal het geloof om iets te ontvangen. Maar de Heer zei, strek je er naar uit. De Heer maakt me ook duidelijk dat ik daar regelmatig voor moest bidden. Ik was echt blij met dat antwoord, omdat ik nog niet datgene kon opbrengen wat ik eigenlijk zou moeten opbrengen. Maar de Heer geeft dus een mogelijkheid om je eruit te strekken. Heb je dat wel eens keer, dat je graag iets wil hebben en dat je daar ook misschien wel 3 keer voor gebeden hebt en daarna vergeet om ervoor te bidden? Heb je dat wel eens? Dat is niet uitstrekken, hè? Begrijp je dat als je je uitstrekt, dat je daar dagelijks voor bidt? En het is gewoon een iets menselijks. Want iets menselijks is ons vreemd, helaas. Begrijp je dat je moet jezelf toetsen. Als je iets graag wil hebben, je hebt er 3 keer voor gebeden en daarna vergeet je het eigenlijk weer. En ja, dat is waar ook, ben ik vergeten. Dat is wel belangrijk, moet ik eigenlijk wel doen. Is dat uitstrekken? Is dus niet uitstrekken. Ik moest me ook toe zetten om die dingen, om er echt naar uit te strekken, om dat dagelijks voor te bidden. De Heer zei laatst ook tegen mij, bid hier vele dagen voor. Oh, is dat ook uitstrekken dat ik er vele dagen voor moet bidden, dus ik ontvang het niet meteen. Ja, dat is zo. Als we het hebben over geloven, hebben we het ook heel vaak over genezing. Hè? En Jezus zegt daar wat over. En ik wil even iets met jullie doornemen ten aanzien van, dat is geen gelijkenis, van de 10 melaatsen. Jullie kennen dat allemaal wel. Die 10 melaatsen die zeggen, hè, Jezus heeft medelijden met ons. En ze staan daar van verre, want ze zijn melaats. En dat is een verschrikkelijke ziekte. Dus ook, je kan het ook op iemand anders overbrengen. Dus je was een outcast. En wat zegt Jezus? Laat je zien aan de priesters. Ze gaan alle 10 weg en onderweg genezen ze allemaal. En dan komt er 1 terug, dat is een Samaritaan. En die werpt zich neder en die dankt de Heere God uit de grond van zijn hart. En wat zegt Jezus dan? Zijn ze niet alle 10 genezen, maar zijn de andere 9 dan gebleven? En wat zegt hij tegen deze ene man, deze Samaritaan? Hij zegt, uw geloof heeft u behouden. komt er voor genezing. En hij dankt God toch voor zijn genezing. Waarom zegt Jezus dan, uw geloof heeft u behouden? Dat zegt hij zelfs vaker, hè? De conclusie mag getrokken worden dat die 9 anderen niet behouden zijn. Ze zijn wel genezen, maar ze zijn niet behouden. Dus we moeten heel goed rekening houden. Iemand doet een plasje. Maar goed, even dat terzijde. Het is... Je kunt geloof hebben voor genezing. Er zijn zelfs mensen die bidden bijvoorbeeld ook met ongelovigen op straat. En er gebeuren echt wonderen. Hoor. Ik heb het ook eens een keer aan de Heer voorgelegd. Ik zei, Heer, ik vind het wel heel vreemd. Dat lijkt me niet de weg die u wil gaan. En hij zegt, nee, dat is zeker mijn weg niet. En ik vroeg, Heer, zijn dat wel uw kinderen? En toen zei de Heer, de meeste daarvan, dat zijn mijn kinderen die dat doen. Maar ze zijn wel verblind. Ze doen dus iets, en ik zal daar straks op ingaan, wat dus het gevolg is als je dit doet. Als je zomaar met mensen gaat bidden, ook als ze niet geloven, wat dan gebeurt. Maar hier gaat het om dat we heel goed weten, je kunt geloof hebben voor genezing. Ze volgden alle 10 de woorden van Jezus. Daar kwam er 1 terug om God de eer te geven. Dat is ook wat Jezus letterlijk zegt. Hè? Is het deze ene die naar God gaat om hem de eer te geven. Je zou kunnen zeggen, dit is het geloof dat behouden is bewerkt. Dus pas op, wij moeten ook oppassen. Als wij, als God ons geneest, of wat er andere dingen zijn die God ons geeft, geven we hem dan ook de eer. Want daarmee bevestig je dat je in God gelooft. Daarmee bevestig je dat je een kind van de Heer bent. Want dat wordt hierin bevestigd. Dus het was tevens een bekering van deze man. Die anderen waren alleen maar genezen. Meer niet. Konden weer hun leven opvatten, hier. Maar ze gaan wel verloren. Want ze hebben God niet de eer gegeven. Het is dus niet het geloof tot behoudenis. Nou, ik weet niet of jullie het over... Hij zegt dus ook niet, uw geloof heeft u genezen. Hè? Dat zegt hij nergens. Nergens. Hij zegt, uw geloof heeft u behouden. In Matteüs 9... dan zegt de Heer Jezus over... u kent dat verhaal van... Dat is een verlamde man. Nou ja, als je verlamd bent, dan ben je niet zo mobiel. Hè? Moet je maar het dak op. Maak je maar een gat in het dak. En dan laat je je neerzakken. En die vrienden die dat voor hem doen, die geloofden natuurlijk ook. Het eerste wat Jezus zegt, uw geloof heeft u behouden. En dan iedereen staat op zijn achterste benen. Hè? Die zeggen van, hoe kan deze de zonde vergeven? En dan zegt Jezus, want wat is makkelijker om te zeggen, uw zonde worden vergeven of te zeggen, sta op en wandel. Waarom zegt Jezus dat? Waarom zegt hij, wat is gemakkelijker? Waarom gemakkelijker? Nou, volgens mij is het makkelijker om te zeggen, je zonden zijn vergeven. Toch? Nou, dat is niet zo, hè? Ik heb je lekker op het verkeerde been gezet. Dat is wel makkelijker, want om te zeggen van, sta op en wandel. Nou, dan moet er wel wat gebeuren als iemand dan niet opstaat en niet wandelt. Nou ja, dan blijkt dus dat je geen geloof hebt of zo. Het is veel moeilijker om te zeggen, uw zonden zijn vergeven, dan te zeggen, ik genees je. Waarom? Dat heeft te maken met de prijs die betaald wordt. Er staat wel, want door onze striemen is er genezing geworden. Maar het sterven is voor de zonden, is niet voor genezing. Met andere woorden, Jezus zegt, ik kan genezen wie ik wil. Dat is helemaal niet het probleem. Maar om iemand de zonde te kunnen vergeven, daar is een voorwaarde aan verbonden. Die was er nog niet hoor. Want hij was natuurlijk nog niet gestorven en opgestaan. Maar het heeft te maken met de prijs. Dus het is veel moeilijker om tegen iemand te zeggen van je zonden zijn vergeven. Het is veel moeilijker. Maar dat andere is ja, Jezus zegt bijna, dat is bijzaak. Dat is niet helemaal, maar hij zegt, omdat je zult weten dat de zoon des mensen zonden kan vergeven, zegt hij tegen die lamme, sta op, neem je matras op en ga naar huis toe. Het heeft te maken met de prijs. Het is helemaal niet zo makkelijk om te zeggen, je zonden zijn vergeven. Overigens mogen wij dat ook doen. Hè? Wij mogen anderen de zonde vergeven. Maar je moet wel weten wat je doet. Hè? De Heer heeft ons autoriteit gegeven. Maar je moet niet denken, oh, maar ik ben ook een kind van de Heer. Ik kan zomaar zonde vergeven. Zo is het natuurlijk niet. Dus de prijs voor vergeving van zonden is groot. Voor genezing hoeft de Heer Jezus niet te sterven. Voor de zonden wel. Er is nog iets anders. Ik hoop niet dat het ons zal overkomen. Je kunt toch genezing ontvangen terwijl je niet om vraagt en er ook geen geloof voor hebt. Weet je dat? Op een gegeven moment dan komt de Heer Jezus bij het bad Bethesda, bij de schaatspoort. En dan zit er een man die al 38 jaar ziek is. En dat is een heel raar iets, het een of andere occulte iets. Want bij dat bad is het zo, dan komt er een engel en die beroert dan het water. En wie het eerst komt, het eerstmaal. Als je dan in het water komt en bent de eerste, dan genees je. Wat voor kwaal je ook hebt. De Bijbel ontkent het niet, hè, overigens. En hij zit daar al een hele tijd. En Jezus zegt, wat wil je eigenlijk? Dan zegt hij, ja, ik wil wel genezen worden, maar ik ben niet zo snel. Want zoals je ziet, ik ben zo lam als ik weet niet hoe. Ja, een beetje verkeerd uit, heel lam. Ik denk dat die man dronken is. Maar ik bedoel, het was een lam. En hij zegt, ja, en als ik me dan probeer... En ik heb niemand, zegt hij, om me in het water te gooien. Maar goed, in ieder geval. En Jezus zegt dan tegen hem: sta op, neem uw matras op en wandel. Helemaal geen geloof, hè? Jezus doet dat. Die Heer deed het wel met een bepaald doel, hè? Opdat wij ervan zouden leren. En dat terstond werd de man gezond, nam zijn matras op en ging zijn weegs. Prijs de Heer! Maar wat is het resultaat hiervan? De Heer doet dit bewust om iets ook aan ons te laten zien. Wat voor resultaat heeft het als iemand die niet gelooft en je gaat gewoon met iemand bidden en die persoon geneest? Wat gebeurt er dan? Er verandert niks in dat leven. Niks, nop, nada. En we zien ook dat hij bedankt de Heer Jezus helemaal niet. Hij zegt, ja, ik moet mijn matras opnemen. Ja, kom, nou, dan ga ik naar huis toch. Vlieren fluiten, was ook nog op de Sabbat, dus onderweg werd hij tegengehouden door, misschien weet ik veel, fariseeën of schriftgeleerden of andere gelovigen. En je mag niet op de Sabbat, hè, je matras nemen. Ik denk, wat staat dat dan in de Bijbel dat je je matras niet mag meenemen op zondag? Wie neemt wel eens een keer zijn matras mee op zondag? Jij wel. Oké, nou alleen maar, ja, toch nog één onder ons, in ieder geval. Maar goed. Ik vind het zo leuk, een matras mag je niet op zondag dragen. Ik draag nooit mijn matras, ook niet op maandag of zo, maar goed. Het is
wel heel
gelovig. He? Ik
ben wel heel gelovig.
Ja. Maar goed, dat doet die man dan. En het is wel een religieus man, hè? Want Jezus ontmoet hem later in de tempel. En wat zegt de Heer Jezus van zondag vanaf nu niet meer, opdat hij niet iets ergers overkomt? En hij dankt de Heer nog niet. Het eerste wat hij doet is, hij gaat naar de overpriesters. En hij zegt, nou, die man heeft het gedaan, die heeft mij genezen. En dan staat er ook, en ze wilden hem vervolgen en wilden hem doden. Dus wat voor gevolg heeft het als iemand, als je met iemand gaat bidden, die niet gelooft, dan krijg je dit. Dus ook niemand is dankbaar. Niemand gaat naar God toe. Dat is dus het gevaar, want ik had het toen eens een keer voor de Heer gebracht. Ik zeg, Heer, is het weer? Toen zegt de Heer, nee, het is wel door mijn kracht dat er toch dingen gebeuren. Dit is niet mijn wil, dit is niet wat ik wil. Maar de Heer Jezus deed het ook één keer. Maar dat deed hij voor ons. Om te laten zien wat er dus gebeurt. Iemand die dus geneest zonder dat hij daar geloof voor heeft. Of er naar uitstrekt. Ja, hij strekt er dan uit naar genezing, maar niet vanuit God. En dan zie je dus dat dit er gebeurt. Dus laten we niet zomaar met mensen gaan bidden. Want dat betekent dus dat zo iemand alsnog verloren gaat. Hij heeft ook helemaal geen idee van de liefde van God. Kan je nou ook geloven door tekenen en wonderen eigenlijk? Ja, dat kan. Maar wat voor waarde heeft dat? Ik zal eens een paar teksten voorlezen. En terwijl hij in Jeruzalem was op het paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen die hij deed. En uit de scharen kwamen velen tot geloof en zeiden, zal Christus, wanneer hij komt, soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft. De overpriesters en de fariseeën riepen de raad samen en zeiden, wat doen wij, want deze mens doet vele tekenen. En dan Jezus zeide tot hen, indien gij lieden geen tekenen en wonderen ziet, zult gij niet geloven. Dat is toch wel triest, hè, dat je dan iets tekenen en wonderen moet meemaken om te kunnen geloven. En volgde hem een grote schaar, omdat zij de tekenen zagen die aan zieken verrichten. Maar er staat ook, en hoewel hij zoveel tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in hem. Wat wel? Het is dus heel gevaarlijk als je alleen maar tot geloof komt vanwege tekenen en wonderen. Want als straks de antichrist komt, die zal ook veel tekenen en wonderen doen, dan zul je hem achterna lopen, zul je hem ook in hem geloven. Maar dan zeg je, ja maar Walter, de Heer heeft toch ook iets gezegd daarover van, heb ik het hier even opgeschreven of niet? De Heer Jezus zegt dan al, geloof dan om de werken. Om de werken, let op dat hij niet zegt tekenen en wonderen, om de werken die ik doe. Het zijn werken Gods. Dus het gaat niet om, ik herhaal even, niet om tekenen en wonderen, maar de werken waaruit Gods grootheid en Gods liefde en Gods gerechtigheid blijkt. Daar kan je wel om geloven. Daaraan kan je God herkennen. Daaraan konden zij de Messias herkennen. Dus niet vanwege tekenen. Ik herhaal even, want er is te veel de nadruk op het feit, ook wij denken vaak van, als er een opwekking is, nou dan moeten er tekenen en wonderen en moeten genezingen plaatsvinden enzovoort. En ik heb geloof ik al 10 keer eens gezegd in een prediking of in een lezing. In Wales zijn er binnen 50 jaar zijn er 2 keer opwekking geweest en bij de laatste zijn er 80.000 tot 100.000 mensen tot bekering gekomen. En er waren tekenen en wonderen. Er is niets overgebleven in Wales. Er is geen bloeiende gemeente of zoiets dergelijks. Wanneer de echte opwekking komt, dan betekent dus dat de gemeente van Jezus Christus tot volheid komt. En dat het beeld van de Christus en de Vader in ons zichtbaar wordt. Dat is werkelijke opwekking, waar God niet blij mee is. En als laatste is het het volgende. Gaat het nou om geloven of gaat het nou om inspannen? Er staat een mooi stuk in Psalm 127, jullie kennen dat allemaal. En er staat, het is voor u te vergeefs dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood en smarten eet. Hij geeft dat immer zijn beminden in de slaap. Ik vind het een hele mooie tekst. Dus God vraagt geloof en geen inspanning. Is dat een moeilijk begrip? Nee. Ze zeggen ook, wie gelooft haast niet. Dat wil niet zeggen dat je traag bent natuurlijk. Geloof heeft een bepaalde zekerheid. Geeft rust. Geloof is echt het volstrekte zekerheid en vertrouwen dat God iets doet. Daar hoef je dus niet iets voor te hebben. Daar hoef je niet, als je zegt, ik ga me daar extra voor inspannen, hè, wat hier staat. Hè, vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten. Ik weet niet eens wat dat is, brood der smarten. Maar goed, zeker een broodje met pindakaas. Maar goed, het is even begrijpen. We moeten het echt heel goed begrijpen. Inspanningen is nooit wat God wil. Als God tegen mij zegt, Walter, ik wil dat je inspant, dan weet ik zeker dat het niet Gods woord is. Dat is dus niet zo. Dus hij vraagt geen inspanning, maar geloof. Hebreeën 11, vers 6, ik had het ervoor gelezen. Daar staat, maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Waar is de inspanning? Is het niet. Geloof en vertrouwen, dat is de basis. En ik wil even herhalen dat God wil ons alles geven. Hij heeft ons lief, hij wil echt alles geven. Ja, maar zou ik hem nou, als ik hem nou zou vragen om iets hier in de natuurlijke wereld wat ik nodig heb, wil de Heer die ook geven. Absoluut, dat wil hij. Vind je het gek? Helemaal niet. Is het iets wat je in je begeerte wil doorbrengen? Nee, ook in deze wereld zijn er dingen die wij nodig hebben. Maar je moet wel op hem vertrouwen. Maar als je eigenwijs bent, als je dingen doet toch weer in eigen kracht en een eigen weggetje zoekt, je zult bedrogen uitkomen. Maar God wil ons alles geven. Nou, tot slot wil ik het toch nog even wat dingen herhalen. Hoe denk je nou over God? Dat is de vraag die ik jullie stel en die je jezelf ook moet stellen. Hoe denk je over God? Want dat bepaalt namelijk of je hem vertrouwt en gelooft. Is God te vertrouwen? Zien we hem als een dief, wat ik gezegd heb. Dat God maait waar hij niet gezaaid heeft. Dus wat zit op iemand anders akker, zit hij te oogsten. En proberen we ons in te spannen om iets te verkrijgen. Dat moeten we niet doen. Dus de zekerheid van het geloof geeft rust. Amen.